danken u ervoor dat u dat ook onder ons volk deed en nog doet. Dat u ook met het evangelie hier bent gekomen en dat hier de boodschap van genade mocht worden gebracht, even geleden al. En dat u de kandelaar nog altijd niet van zijn plaats hebt weggenomen, zodat we overgegeven zijn aan de duisternis van een valse godsdienst. Nog mag onder ons het evangelie uitgaan. Nog vergadert gij ook in ons land en onder ons volk uw gemeente. We hebben het er niet naar gemaakt, heren. Zien wij op onze afmakingen en op onze ongerechtigheden, dan zou het in het licht daarvan alleszins verklaarbaar zijn als u een einde gemaakt zou hebben. En als u ons land reeds lang geleden zou hebben verlaten en ons zou hebben overgegeven aan de dwaasheid van ons eigen bedorven hart. Maar Heere, u zorgt nog dat uw evangelie voortgaan mag en dat er ook onder ons nog de boodschap van genade mag klinken. Stel het tot een zegen, Heere, stel het tot een eeuwige zegen. En wilt gij inderdaad nog velen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Maar heren, gij doet het niet alleen onder ons. Gij zijt ook inderdaad die God die uit al de geslachten van deze wereld en uit alle naties en tongen zondaren brengt aan de voet van de gezegende zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En als we over deze zaken denken, heren, dan mogen wij wel verwonderd staan over de grootheid van uw goede tierenheid. Dat gij Satan zijn vaten ontrooft en dat u er uit de duisternis brengt tot de kennis van uw genade en van het licht dat in Christus Jezus is. En dat u dat doet tot aan de einde der aarde toe. Laten we er vanavond wat van mogen horen en wilt gij geven dat we bewogen met het lot van zoveel van onze medemensen die nog altijd in de duisternis en in het ongeloof of in het bijgeloof verkeren, die de Heere van harte mogen aanroepen om uw werk wereldwijd tot openbaring te brengen en om door uw genadige werking en door de kracht van uw Heilige Geest er inderdaad nog velen toe te brengen, zodat het mag worden één kudde onder één herder, en zodat ook die grote schare die niemand tellen kan, het straks zijn zal om uw naam tot in alle eeuwigheid te verheerlijken en groot te maken. Hoor ons, o God, in de vergeving van en de bewaring voor alle zonden, om Jezus wil. Amen. Ja, zoals ik u zondag heb gezegd, zou ik de gewone gang van zaken op de Bijbelkring vanavond een ogenblik willen onderbreken om met u een ogenblik na te denken over het werk dat de Heer doet in het vergaderen van zijn gemeente en in het toebrengen van zondaren en in het onderhouden van zijn kerk tot aan de einden der aarde. Zoals dat hier in het zesde vers van Jesaja 49 al vermeld staat, nietwaar? Verder zeide hij: het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn. Gods woorden gesproken tot de knecht des Heren, de Heer Jezus, om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. De Heer Jezus heeft betekenis voor Israël en voor het volk van Abraham, Isaac en Jacob. En daar zal ook nog heel wat gebeuren als God de beloften waar gaan worden. Maar, zo zegt de Heer erbij, ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Voor mijn gevoel was ik vorige week en die week ervoor, zo ongeveer aan het einde van de aarde. Voor ons gevoel is dat ver weg. Japan en Korea, ik ben nog wel eens een keer verder geweest, in Nieuw-Zeeland, dat heb ik wel eens vergeleken met de achterdeur van deze wereld. Zo kwam dat op mij over. Maar het wonderlijke is dat je ook daar waar de Heere, waar wij zeggen dat is het einde, dat, ja, en dat zijn onbekende gebieden en onbekende volkeren, dat de Heere daar toch ook bezig is deze belofte waar te maken. En dat het werk van de Heilige Geest, de toepassing van het werk van de Heer Jezus Christus, daar toch ook zichtbaar wordt. U weet, ik was eerst in Japan, daar ben ik niet zo lang geweest, een dag of 4 maanden, maar daar viel ook een zondag in. En juist op een zondag is de indruk die je van het kerkelijke leven krijgt natuurlijk het duidelijkste. Je maakt dan kerkdiensten mee, waar ik overigens weinig of niks van begrepen heb. Ik heb hier en daar wel gevraagd waar het dan over ging en toen is me wel gebleken dat de teksten die besproken en bespreekt zijn. Maar het was een indruk die bij mij toch is overgekomen als het werk van God in Japan is maar heel gering. We hebben 2 kerkdiensten meegemaakt. De gemeente waar we 's morgens waren, er waren ongeveer 150 kerkgangers en dat werd in die kringen als een grote gemeente besteld. De middagdienst die we meemaakten was in een andere gemeente en er waren 25 kerkgangers. En dat is zo ongeveer het gemiddelde. Gemeenten zijn daar buitengewoon klein. En de predikanten die in zulke gemeenten dienen, die kunnen door hun eigen gemeente niet eens altijd helemaal moeten worden onderhouden financieel, zodat ze ander werk erbij moeten doen en een bijbaantje hebben om aan een normaal inkomen voor zichzelf en voor hun gezin te komen. Dat typeert de situatie van het kerkelijke leven in Japan. 1% van de hele bevolking, en dat zijn er ongeveer 100 miljoen, 1% is protestant christen. En dan moet u dat woord christen nog maar in de hele brede zin van het woord invullen. En dan moet u daar alles wat protestant is, en alles wat charismatisch is, en alles wat rooms-katholiek is er ook maar bij berekenen. En als je dan gaat aftrekken wat dan niet gereformeerd is, en wat dan in alleen maar een hele brede, liberale zin nog christen heet, dan hou je maar een heel klein deeltje over. Vandaar dat die gemeenten van de gereformeerde kerk van Japan, zoals die heet, inderdaad niet groot zijn. Er heeft ook een betrekkelijke armoede in die gemeente, dat kan natuurlijk ook niet anders, de kerkgebouwen zijn heel sober, er is niks aan liefde, niks aan bijzondere verfraaiing, het is allemaal zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dat is de eerste indruk die je krijgt. De tweede indruk, dat is dat het kerkelijke leven van deze gemeente in ieder geval, behalve klein en gering, ook nogal zwak is. In een geweldig groot land met dus het Shintoïsme als de volksgodsdienst, een valse religie uiteraard, die verder ook weinig te betekenen heeft in de praktijk van het leven, maar de mensen zijn aanhangers van dat Shintoïsme, al functioneert dat in de praktijk van het leven wel weinig. Een hele verdwijnend kleine minderheid, te midden van zeg maar dat heidendom, dat wordt vervolgens inderdaad, zoals ik zei, gekenmerkt door een stuk zwakte. Ze hebben nauwelijks stemgeluid. Het geluid, de stem van de kerk, de stem van het evangelie, wordt daar ook nauwelijks gehoord. En toen wij daarnaar vroegen, toen werd ons gezegd dat Japanners, christenen onder de Japanners voor hun volksgenoten eigenlijk knap ongeloofwaardig zijn. Ze worden beschouwd als afvalligen, ze worden beschouwd als mensen die door een andere religie aan te hangen ontrouw zijn geworden aan de gewoonten onder hun volk. En daarom is de boodschap van het evangelie, als zij die al proberen uit te dragen in hun omgeving, voor verreweg de meesten ongeloofwaardig. En ze zeiden dan ook dat het zendingswerk in Japan eigenlijk veel beter gebeuren kan, verricht kan worden door mensen uit een ander land en uit een ander volk dan dat er door de Japanners zelf gedaan zou kunnen worden. Als ik een ogenblik, ik kom daar straks al verder wel op terug, vergelijk dat leven van de christelijke kerk in Japan met dat in Korea, dan is er een ontzettend groot verschil op te merken. Zo gering als dat het christelijke en kerkelijke leven in Japan is, zo bloeiend is het kerkelijke leven in Korea. En toen wij daar naar vroegen aan een van de hoogleraren van de theologische opleiding van de gereformeerde kerken in Japan, toen zei deze man heel eerlijk, dat kon wel eens samenhangen met de houding van de kerk tijdens de oorlog. U weet natuurlijk, er is daar in het Verre Oosten al wel wat gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Japan heeft samen met Duitsland en met Italië voor heel veel ellende gezorgd. De Duitsers in Europa en in Afrika, maar de Japanners natuurlijk in Azië en in het gebied in de Stille Oceaan. In Indonesië met name en in die landen daaromheen. En als u er wel eens wat van gelezen hebt van het gedrag van de Japanners in de oorlog, dan weet u één ding, zij deden in wreedheid en in barbaarsheid voor de Duitsers zeker niet onder. We hebben daar in Korea ook wel voorbeelden en illustraties van gezien, daarover straks nog wat meer. Maar te midden van al die wreedheid en al die gruwelen die door Japan zijn verricht, heeft de kerk, ook die kleine christelijke kerk in Japan, eigenlijk stilzwijgen bewaard. Er is nooit één protest van de christenen in de richting van de overheid gehoord. En degene met wie wij daarover spraken zei, het kon wel eens wezen dat Gods ongenoegen daarom ook op het kerkelijke leven van Japan is. We hebben zoveel kwaad gedaan, we hebben zoveel ellende veroorzaakt en daar hebben we nooit tegen geprotesteerd. En als u dan aan Korea denkt, een land dat nooit echt iets betekend heeft in de wereld, een land dat heel deze eeuw, van het begin af, van 1910 af, tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog onder Japanse overheersing gestaan heeft, een volk dat jarenlang geleden heeft, op een ontzettende manier door de Japanners in de vooroorlogse jaren en ook in de jaren van de oorlog is geknecht en uitgebuit en gemarteld en verguisd. Een volk dat daarna een burgeroorlog heeft meegemaakt, u herinnert u dat wel, van 1950 tot 1953, de oorlog tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, het communistische Noord-Korea en het op het westen georiënteerde Zuid-Korea. Een oorlog die ook 2 miljoen slachtoffers geëist heeft. Dan kunt u begrijpen dat dat Koreaanse volk jarenlang een lijdensweg heeft moeten gaan. En vaak zeer onschuldig geleden heeft en uitgemergeld is. En zo zei deze Japanse hoogleraar tegen ons, het kon wel eens wezen dat terwijl het ongenoegen van de Heere op ons volk en op ons kerkelijk leven rust, vanwege de verkeerde houding die wij aangenomen hebben, dat de Heere nu zijn hand wendt tot de verslagenen en de verdrukten die er in Korea zijn. En vandaar dat het kerkelijke leven daar echt een heel ander beeld vertoont. Een bloeiend kerkelijk leven. Toen wij de tweede zondag in Korea waren, toen maakten we 's morgens een kerkdienst mee. Dat was de derde dienst op die zondagmorgen. Ze hadden een dienst om 8:30, ze hadden er een om 10:00 en ze hadden er een om 11:30. En 3 keer was de kerk stampvol. En dat was geen kerk waar er maar 150 in konden, maar waar er 1000 in konden. En dan hadden ze behalve die 3 diensten 's morgens ook nog klassen voor tieners. Zondagschoolkinderen en ze hadden 's avonds ook nog diensten. Met andere woorden, daar blijkt toch wel een heel groot verschil tussen Japan en Korea te bestaan. Nu is natuurlijk de vraag, is datgene wat uiterlijk bloei lijkt, echt ook in overeenstemming met het innerlijk. Het is moeilijk om te constateren als je te midden van een volk bent waarvan je de taal niet spreekt. Het is altijd moeilijk om te communiceren uiteraard. Als u geen Engels spreekt en u komt iemand tegen die alleen maar Engels spreekt, dan is het al moeilijk. En dan kun je je misschien een klein beetje te helpen, maar om dan echt te ontdekken wat gaat er nou om in het hart van zo iemand en wat is nou echt zijn overtuiging, is nog niet zo eenvoudig om daar dan achter te komen. Laat staan als het gaat om een taal die zo ver afwijkt van de onze dat het voor ons allemaal onverstaanbare klanken zijn. Dat is niet zo moeilijk, niet zo gemakkelijk om te constateren. En toch, via gesprekken en via mensen die dan de mogelijkheid hebben om wat te vertalen, is ons toch wel duidelijk geworden dat daar in dat Koreaans, onder dat Koreaanse volk, een werk des Heren openbaar gekomen is. Wat je zou kunnen vergelijken met wat in andere landen ook wel heeft plaatsgevonden. Een revival, een revij, een opleving van de genade en het genadewerk van de Heren. Iemand vertelde daarvan uit de tijd van de Japanse overheersing. Er was zending bedreven door een van de kerken, waarvan wij ook afgevaardigden op de conferentie in Seoul hebben ontmoet. De Orthodox Presbyterian Church van Noord-Amerika, die daar eigenlijk voor de oorlog al zendelingen heen gestuurd heeft. En iemand die daar jarenlang eigenlijk getuige van geweest was, vertelde ons dat in die periode, toen dat zendingswerk daar begon, en toen de zendelingen die daar als eerste kwamen de taal uiteraard eerst moesten leren, maar toen zij de bekwaamheid hadden om op een eenvoudige manier in het Koreaans het evangelie te gaan verkondigen nadat ze zich die taal dus hadden eigen gemaakt, toen is eigenlijk terstond gebleken dat de Heere de akker van dat volk al klaargemaakt had om het zaad van het evangelie te ontvangen. En dat was in die periode dat de Japanners daar alles probeerden te doen om en de identiteit van het Koreaanse volk uit te roeien en dat volk helemaal gelijk te schakelen zoals de Duitsers dat met ons volk ook hebben geprobeerd. Zodat alles wat typisch Nederlands was moest verdwijnen, wat de taal betreft en wat allerlei cultuur betreft, zo is dat op een veel grotere schaal nog gebeurd daar door de Japanners in Korea. En toen hebben de Japanners ook geprobeerd om die christenen en vooral die christelijke leiders die invloed hadden op het volk en die met hun gezag, het woord van God sprekende, het volk ook achter zich hadden om die uit het volk weg te nemen en ze van hun leiders te beroven. Dat is natuurlijk altijd de opzet geweest van de boze. Als de duivel probeert om de kerk te vernietigen, dan is een van zijn tactieken altijd geweest om de voorgangers weg te nemen. Je ziet dat in de handelingen der apostelen. Herodes neemt Johannes Jacobus gevangen. Hij neemt Petrus gevangen. Waarom deze? Omdat als zij wegvallen, hun stem verstomt en het evangelie niet meer klinkt. En zo is de duivel altijd bezig geweest om ook de voorgangers weg te nemen. En op een gegeven ogenblik hebben die Japanners dat, en ze zijn daarin duidelijk op instrumenten van de vorst der duisternis geweest. Op een gegeven ogenblik hebben deze Japanners dat ook in praktijk gebracht. En toen waren er heel wat van die ouderlingen en van die voorgangers samen met de zendingsarbeiders uit Amerika gearresteerd. En ze werden weggevoerd. En terwijl dat gebeurde, stonden daar de gemeenteleden langs de kant van de straat. En ze stonden daar niet te wenen. En ze stonden daar niet te klagen en te kermen. Maar ze spoorden die gevangenen aan om te volharden tot het einde. En ze hebben volhard tot het einde. Velen zijn het slachtoffer geworden. Velen zijn omgebracht. En de weduwen en de wezen van deze mensen blijven achter. En die weduwen, die hebben de taak van hun overleden mannen overgenomen. En in alle armoede, want ze hadden geen enkele verzorging, In alle armoede en in alle gebrek hebben zij in vertrouwheid de taak waargenomen waar hun mannen voor bestemd waren. En ze zijn doorgegaan met het verkondigen van het evangelie en met het verlenen van hulp en het aandacht schenken aan mensen in nood. En zo met het woord en met de daad het evangelie van Gods genade in Christus verder te brengen. En we zijn dus te gast geweest, dat kun je zeggen, en zo werd ik ook gezegd. In het midden van kerkmensen die het nageslacht van martelaren zijn geweest. Ons is heel veel van deze dingen nooit verteld geweest. En dat is vanwege het feit dat dat allemaal zo ver weg was. En dat het zich afgespeeld had zo ver buiten onze horizon. En niettemin, het is goed om toch te weten dat de Heere daar werk gedaan heeft. En nog werk doet. En dat dat werk des Heeren, dat dat woord des Heeren daar in Korea in ieder geval niet ledig tot en niet wederkeert. Natuurlijk, als de Heeren zijn kerk bouwt, dan bouwt Satan ook zijn kapel. Als het zuivere evangelie verkondigd wordt, dan wordt er ook een valse leer verkondigd. Als de Heeren de Pinksterkerk in Handelingen bouwt, dan blijkt er heel spoedig ook een Ananias en het Safira te zijn. En als er vervolgingen uitbreken, waardoor mensen verstrooid worden, dan zal ook wel openbaar komen dat het niet alles goud is wat er blinkt. Je leest in Handelingen, in de Handelingen der Apostelen ook, dat het niet alles werk van de Heere was. Zo zal het ook ongetwijfeld in Korea geweest zijn en nog zijn. We hebben daar ook dingen van gezien waarvan je zegt, ja, dat heeft met het zuivere evangelie niet zoveel meer te maken. Dat is een evangelie dat er misschien in de verte nog wel een beetje op lijkt, maar dat toch wel ver van het woord van God is afgeweken. Zo zal het overal wel zijn, onder ons volk en in alle volkeren. Maar laten wij vinden op die afwijkingen, toch niet zeggen, er blijft zeker helemaal niets over. Als we zo het volk en het werk der Heeren onder ons volk beoordelen, en we kijken naar dat evangelie wat geen evangelie meer is, en we kijken naar allerlei bewegingen onder ons volk waar allerlei ketterijen verkondigd worden, en we zouden daarmee en daarnaar het hele kerkelijke leven afmeten en beoordelen, dan zouden we geneigd zijn om te zeggen, het is in Nederland ook niks meer. Maar gelukkig weten we dat er onderscheid is tussen kaf en koren. En we zullen ook in de beoordeling van die dingen het kostelijke van het snode moeten scheiden. En dat is ongetwijfeld ook in een land als Korea het geval. Geeft een rijke bemoediging om te zien dat het werk van de Heere doorgaat. Het geeft ook een beetje een gevoel van beklemming, moet ik eerlijk zeggen. Jaren en eeuwen lang hebben de Koreanen in het heidendom gekeerd. Doordat de Japanners daar zoveel invloed gehad hebben, is ook het shintoïsme daarin gevoerd, maar ze hebben vanuit China het Confucianisme, maar dat is alleen maar weer een andere vorm van een valse godsdienst. En het boeddhisme is daar geweest, uit India, alweer een andere vorm van een valse godsdienst. Eeuwenlang hebben ze in de duisternis gekeerd. Ze waren hier al lang het licht van het evangelie opgegaan is, was. Dat hier allang de banier van het evangelie geplant was. Hoe lang is dat al geleden dat Willebrod en dat Bonifatius hier kwamen. En hier het volk te ketsen en de boodschap van Gods genade te verkondigen. Ze keerden het volk van de Koreanen nog in duisternis. En zo hebben ze jaren en eeuwen in de duisternis gezeten. En pas in deze eeuw, het eind van de vorige eeuw en in deze eeuw is daar de boodschap van die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, gehoord. Dus het heeft iets beklemmend om daar te zijn. Want de gedachte kan je wel eens bekruipen dat God bezig is zijn werkterrein te verleggen. En dat datgene wat wij jarenlang gehad hebben, en waar we niet mee omgegaan zijn zoals we ermee zouden moeten omgaan, dat de Heere ons dat gaat ontnemen. Je leest in de eerste brief van die serie van zeven in Openbaring 2 en 3, ik bedoel de brief aan de gemeente van Efeze, dat de Heer tegen die gemeente van Efeze zegt: dit heb ik tegen u, dat zij uw eerste liefde verlaten hebt. En dan roept hij ze op dat ze zich zullen bekeren. Zo niet, dan zal ik komen en ik zal de kandelaar wegnemen, indien zij u niet bekeert. De Heer heeft het die Efeziërs van tevoren laten weten dat er een tijd kan komen dat het licht uitgaat en dat de kandelaar weggaat. Als dat volk, als die gemeente niet terugkeert tot datgene wat ze verlaten hebben. En die is nog gebeurd ook. Die is nog gebeurd ook daar in Efeze. En daar is niet meer terug te vinden van het christendom. In het huidige Turkije is van alles wat er in vroeger tijden geweest is, en daar is wat een kerkelijk leven, een bloeiend kerkelijk leven geweest. Behalve in Efeze, in al die andere gemeenten, in Philadelphia bijvoorbeeld, en in Pergamum, en in Colosse, en daar zijn kerkelijke vergaderingen gehouden, daar hebben een belijdenis geschrift, een van de drie ecumenische belijdenisgeschriften, samengesteld op de kerkvergadering van het in Turkije gelegen Nicea. Er is een belangrijke uitspraak geweest uit het jaar 451 over de twee naturen van Christus, en die uitspraak is gedaan op een kerkvergadering in het in Turkije gelegen Chalcedon. En er is niets meer van terug te vinden. De kandelaar is echt weggenomen. En de Heere heeft die kandelaar ergens anders neergezet. Onder andere in ons land. Maar wat daar in Turkije gebeurt, is kan ook ons gebeuren. Hier kan het licht ook uitstaan. Als wij, als God dat verwijt aan ons adres is, onze eerste liefde verlaten hebben, en we niet tot die eerste liefde terugkeren, en niet bedenken waaruit we gevallen zijn, dan kan de tijd ook komen dat de Heere zegt: jullie hebben het evangelie lang genoeg gehad, ik plant het nu ergens anders. En als je in Korea bent, zou je de indruk krijgen op deze papieren. En dat het volk dat het nooit eerder gehad heeft dan slechts deze eeuw. En dat is ook nog een eeuw van lijden voor dat volk geweest. Zou je de Heere bezig zijn om dat volk nu datgene te geven wat wij als volk bezig zijn te verkwanselen en door te brengen. Dan zal hij daar de akker bereiden, om daar het zaad van het evangelie in overvloedige mate niet alleen in te laten storten in dat eerste akker, maar het ook vruchtbaar te maken. Dan zou wij straks van dat evangelie beroofd zijn. Dan zou Engeland en Schotland van dat evangelie straks beroofd zijn, waar het ook rijk en heerlijk geweest is. Dat zijn gedachten die zo door je heen gaan. Als je in een gebied bent, zoals bij Korea. Er is ook nog een andere beklemmende factor. En voor zover wij daar berichten over horen en lezen, blijft het nogal ver van ons afstaan, maar daar komt het toch wat dichter naar je toe. We waren in Seoul, en dat is 20, 30 kilometer verwijderd van de grenzen met Noord-Korea. En wat er in Noord-Korea gebeurt, weet bijna niemand. Dat is een gevangenis. Dat is een land dat helemaal, vrijwel helemaal gesloten is. Wat we ervan horen, dat is dat er hongersnood is. Dat de mensen gras eten. Dat de mensen barsten van de bomen eten. En dat de hulp die daar geboden wordt, niet gecontroleerd mag worden. De Verenigde Naties hebben bereidheid uitgesproken om daar hulp te geven, voedselhulp. En ze willen wel weten dat de voedsel op de goede plek terechtkomt. En ze hebben bedongen dat er ook waarnemers zullen zijn om dat te controleren. En dat wordt door de Noord-Koreaanse regering geweigerd. Het is een volk dat gesmacht onder de oordelen, onder de honger en gebrek. En dat is het broedervolk van die Zuid-Koreanen. Ik heb dat nog nooit gerealiseerd. En als je die mensen erover hoort spreken, dan spreken zij zoals de Duitsers dat ook gedaan hebben. Over dat ene land, dat ene volk, en die scheiding, die kunstmatige scheiding, die wordt eigenlijk niet erkend. Men beseft dat ook dat volk aan de andere kant van de grens, ten noorden van die 38e breedtegraad, dat dat hun volksgenoten zijn. En daar reikt men de hand aan. En er wordt geleden onder die scheiding die kindmatig is aangebracht. En die daar in het noorden geleid heeft tot een verschrikkelijke dictatuur, zoals maar eigenlijk in weinig landen in de wereld gebeurd is. Zoveel over dat kerkelijke leven. U weet, de bedoeling van die reis die wij gemaakt hebben was niet alleen maar om ons op de hoogte te stellen van het kerkelijke leven en van de gang van zaken daar. Misschien nog een aardige anekdote. Een anekdote is het niet, het is een werkelijkheid. Maar we waren in Japan, ik kom er nog even op terug, we waren daar gast bij een aantal hoogleraren van het theologische seminarie van de gereformeerde kerk in Japan. En te midden van alle armoede en van alle gebrek viel het ons op dat ze daar zo'n geweldig gebouw hadden voor de opleiding van predikanten. En niet alleen een gebouw waar ze dus collegezalen hebben en waar ze een bibliotheekruimte hebben, maar waar ze ook een gebouw naast hebben gezet waar de studenten zijn gehuisvest en waar de getrouwde studenten ook allemaal een eigen appartement hebben. Op het terrein staan zelfs ook drie huizen waar de hoogleraren in wonen. Ze hebben daar parkeerterrein, ze hebben daar zoveel, dat viel ons op. En we dachten, hoe is dat nou mogelijk? Alles is zo sober, alles is zo gebrekkig. En toen bleek ons dat ze hadden vroeger, jaren geleden, een gebouw gehad. Dat was hen geschonken en dat kostte toen ze het kregen $30,000. Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar dat neem ik aan was toen een aardig bedrag. Dat gebouw hebben ze gebruikt tot een aantal jaren geleden. Toen ze het kregen stond dat gebouw, stond dat complex, zo ongeveer buiten Kobe. Daar is het gezegd dat in Kobe is. Ik heb wat dat te zeggen, maar die herinnert zich dat nog wel een paar jaar geleden getroffen door een zware aardbeving, waar wij ook de sporen nog van hebben gezien. Maar toen dat gebouw daar eenmaal stond, toen is die stad zich gaan uitbreiden. En om die universiteit heen, om dat seminarie heen, verregen plek te bouwen enzovoort enzovoort. Het werd helemaal ingebouwd, het stond helemaal in het niet. Het betekende eigenlijk niks meer. Toen kregen ze de mogelijkheid om het te verkopen. Je weet hoe dat gaat al. Een stad zich zo uitbreidt, dan gaan de grondprijzen geweldig sterk omhoog. Toen hebben ze het gebouw dat $30,000 gekost had, een paar jaar geleden verkocht voor $30 miljoen. En daarvan hebben ze buiten de stad, verderop, aan de andere kant van de bergketen zelfs, een terrein gekocht, dat kostte $12 miljoen. Ze hebben daar gebouwen opgezet, ook voor $12 miljoen, en ze hebben voor $6 miljoen een onderhoud gevonden. En daar hebben ze echt de hand, de goede, de zorgende hand van de Heere ingezien. Dat hij zo geschikt en geschikte gelegenheid gaf. En dat te midden van alle gebrek dat ze hebben, en de mensen kunnen het nauwelijks opbrengen, omdat ze die predikantstraktementen allereerst moeten betalen, dat ze toch zonder zorgen voor hun theologische opleiding kunnen zorgen. Maar goed. U weet dat we daar niet heen gingen om alleen maar dat land te bekijken en kerkelijk leven een beetje te leren kennen. Het hoofddoel was eigenlijk de conferentie die in de hoofdstad van Zuid-Korea gehouden werd. Een conferentie van vertegenwoordigers van kerken uit de hele wereld. En je mag rustig zeggen van kerken die allemaal de gereformeerde belijdenis onverkort willen onderschrijven en handhaven. Deze beweging, deze organisatie, die International Conference of Reformed Churches, bestaat nog niet zo lang. Die is in 1985 pas opgericht in Edinburgh, in het kerkelijke centrum van de Free Church of Scotland, die ook een van de eerste initiatiefnemers is geweest, die Schotse kerk, die op het ogenblik overigens in grote onrust gevoelen. Het dreigt in de priester of tot een, zo is ons gebleken, een kerkscheuring. Maar als dat af tot daar komt. Dus die organisatie bestaat nog maar een beperkt aantal jaren. Dit was de vierde vergadering die gehouden werd. Ik zei, de deelnemers zijn allemaal kerken van gereformeerde confessies. Voor een deel waren deze kerken vroeger lid van de gereformeerde ecumenische raad, maar die zijn eruit gegaan vanwege de toch wat naar het vrijzinnige neigende tendensen in die gereformeerde ecumenische raad. Onze kerken waren er ook bij in het verleden, maar we hebben daarmee gebroken in 1989 al. Andere kerken zijn ons daarin voorgegaan of zijn ons daarin gevolgd. Maar vanwege het feit dat wij toch altijd als kerken het gevoel en de overtuiging gehad hebben dat we een, wat je dan noemt, een ecumenische roeping hebben, hebben we opnieuw gezocht naar de mogelijkheid om internationale contacten te hebben. Waarom is dat zo belangrijk, zal iemand vragen. Als je nou in Nederland kerk bent, wat heb je dan te maken met kerken in Engeland of in Japan of in Amerika of nog weer in andere landen? Toch heel wat. In de eerste plaats de verbondenheid aan dezelfde belijdenis, aan dezelfde gereformeerde overtuiging. De gereformeerde overtuiging, de gereformeerde belijdenis is in vrijwel alle landen echt in de minderheid. In ons land, maar waar je ook kijkt, vrijwel overal is het gereformeerde protestantisme een minderheid. En het is alleen daarom al van belang om contacten te hebben met elkaar. Maar ook vanwege het feit dat je, al woon je in verschillende landen, toch vaak voor dezelfde problemen geplaatst wordt. In de westerse wereld is dat de ontwikkeling van de secularisatie, de ontwikkeling van een moderner denken, de ontwikkeling van opvattingen ook binnen het raam van de theologie, die ons voor vragen stelt en hoe moeten we daarmee omgaan. Maar ook landen uit de derde wereld bijvoorbeeld, landen, kerken in landen die tot de ontwikkelingslanden behoren, die stellen aan de kerken in het westen vragen. De zendingskerken, vaak heel jong en onervaren, met weinig kader, met weinig theologie. Ze zijn afhankelijk van wat in die westerse landen, in het kerkelijke leven, in het theologische denken, gestalte gekregen heeft. In die zendingskerken moeten ze nog zoveel zich eigen maken en dat moet voor een deel vanuit de kerken die al veel langer bij de waarheid hebben geleefd naar hen toe komen, zodat er hulp geboden zal worden. Maar dat geldt ook naar de andere kant. Ik herinner me een gesprek dat daar op die conferentie gevoerd werd. Er was iemand uit India die een lezing hield over de benadering van de Hindoes en de Boeddhisten met het evangelie van Christus. Toen werd er van de kant van de Schotten, van de Engelsen, gevraagd hoe ze dat in India deden. En waarom is dat een belangrijke vraag van de kant van de Indiërs, van de Schotten en de Engelsen? Omdat daar zoveel mensen uit India en Pakistan neergestreken zijn. Dat hoorde vroeger eigenlijk bij het grote Engelse, Britse Rijk. Heel veel, zoals wij Surinamers gekregen hebben, hebben zij Indiërs gekregen. En hoe kun je nou zo'n Indiër het beste benaderen met het evangelie? Laat een Indiër dat vertellen. En vandaar dat de wederzijdse contacten en de gesprekken over allerlei aangelegen zaken op zo'n conferentie ook van grote betekenis zijn. Je kunt elkaar ook daarbij een hand en een voet zijn. Als je op dezelfde basis staat, en als je vanuit dezelfde overtuiging in deze wereld het evangelie wil verkondigen. Natuurlijk komen er dan verschillende tradities bij elkaar. En natuurlijk, dan hebben wij met onze Nederlandse kerkgeschiedenis en met alles wat zich daarin afgespeeld heeft, nog weer een andere achtergrond dan de Engelsen. Bijvoorbeeld alleen al in de belijdenissen blijft dat. Wij hebben de drie formulieren van enigheid, catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis En dat doet geleerd de Engelsen. Hebben die niet. Die hebben de Westminster-beleidenis en de Westminster-grote en de Westminster-kleine catechismus. Dat zijn hun beleidenisgeschriften. Die in wezen niet anders zijn. Maar die toch op een bepaalde manier de dingen soms wel anders formuleren en onder woorden brengen. Die verschillende tradities binnen het geheel van het gereformeerde protestantisme moeten soms aan elkaar wennen. Zoals wij ook een andere manier van kerkregering hebben dan de Schotse kerken bijvoorbeeld. Je moet aan elkaar wennen. En dat geldt nog in veel sterkere mate als het dan gaat over de kerken uit de ontwikkelingslanden die soms maar heel weinig traditie hebben. Maar die soms ook voor hele andere vragen staan dan dat wij ervoor staan. Een van de vragen die gesteld is, dat vanuit een zendingskerk geweest, dat speelt bij ons helemaal geen rol. Maar bij die zendingskerk wel. Die hebben mensen uit het heidendom overgekregen, die moeten ambtsdragers hebben. Maar die ambtsdragers, die mannen die uit het heidendom overgegaan zijn, zijn soms getrouwd met meer dan één vrouw. Want onder dat heidendom komt polygamie voor. Hoe moeten ze met de werkelijkheid waarin zij leven, de gestalte geven aan de Bijbelse normen die ook voor ambtsdragers gelden? En zo is er dus vanuit die verschillende traditie best een hele hoop waarin we elkaar moeten leren begrijpen en leren verstaan. Een van de dingen, en daar heb je kennis van genomen, een van de dingen die ons daarop is opgevallen en die ook in de pers gekomen is, en waar misschien door de manier waarop het in de pers gekomen is ook wel enig misverstand over is ontstaan, dat is de praktijk die bij de Koreaanse kerken bestaat, dat men, zo heeft het dan ook in de krant gestaan, vrouwelijke diakenen kent. Ja, ik heb dat nog eens nagelezen, ik had het trouwens ook gelezen voordat de journalist het bericht verstuurde. Hij liet het me op zijn laptop, op zijn computer lezen en toen dacht ik, ja, zo kan het wel, zo is het. Alleen realiseer ik me niet nu ik in Nederland ben en nu ik hier en daar wat reacties opvang, dat het toch beter geweest zou zijn als hij wat duidelijker zou zijn geweest. Om te beginnen heeft die Koreaanse hoogleraar, ik zeg dat maar omdat ik dat graag wat misverstand weg wil ruimen, heeft die Koreaanse hoogleraar met alle duidelijkheid gesteld dat de Bijbel geen enkele ruimte biedt. Dat de deur echt gesloten is voor vrouwelijke predikanten en voor vrouwelijke ouderen. Daar liet er geen enkele twijfel over bestaan. Daar hebben we ook geen moment over hoeven discussiëren met hen. Waar het wel om ging, dat was, dat hij zei, het is in de Bijbel veel moeilijker aan te wijzen dat de Bijbel ook het ambt voor diaken de vrouw verbiedt. Maar die kerk in Korea heeft daar deze oplossing voor gevonden. Ze hebben twee soorten diaken, waarvan er één is die bij de kerkenraad hoort, die ook in het ambt bevestigd wordt. En ze hebben daar de praktijk, anders dan bij ons, dat men voor het leven lang bevestigd wordt in het ambt. Er is ook geen sprake van aftreden, er is ook geen sprake van herverkiezing. Als iemand gekozen is tot ouderling, net zo goed als tot predikant, dan is hij dat voor zijn leven lang. Nou, die diakenen ook. En dat zijn alleen mannelijke leden van de gemeente. Die behoren bij de kerkenraad en die worden bevestigd. En daarnaast heeft men, en dat is die Koreaanse traditie, een aantal vrouwen en ook mannen uit de gemeente die een ander soort diakenschap hebben. Een hulpdienst verrichten, in de praktijk een aantal dingen uitvoeren. En die worden niet bevestigd. Die worden aangesteld, die worden aangewezen voor een jaar. En als ze langer zouden willen dienen en mogen dienen, dan moeten ze een jaar later weer opnieuw worden aangewezen. Nou, als u dat nou niet duidelijk onderscheidt en je ziet zo in de krant staan dat die Koreaanse kerk vrouwelijke diakenen heeft, dan kan ik me de reactie begrijpen van waar zijn we in terecht gekomen. En worden we daar straks door beïnvloed. Nou, ik denk dat die vrees dan volledig ongegrond is. Vooral als u weet dat Calvijn, en dat was het sterke punt in zijn betoog, dit in Genève ook kende. En het zelf in zijn institutie ook heeft neergelegd. En vooral als je ook nog een keer bedenkt dat in Amsterdam, in de tijd van na de reformatie, dezezelfde situatie ook heeft bestaan in de hervormde gemeente van toen. Het is onder ons verdwenen. Het is onder ons niet langer in praktijk gebracht. En vandaar dat wij er een beetje vreemd tegenaan kijken. Ik heb ook gezegd in de discussie dat ik door zijn argumentatie en door zijn uitleg over verschillende teksten niet overtuigd ben. En dat ik het in die zin ook wel gevaarlijk vind dat de voorstanders van de vrouw in het ambt, vrouwen in alle ambten, dat de voorstanders van dat standpunt ook met bepaalde teksten aan het werk gaan om er een andere zin en mening aan te geven, om zo ook ruimte te krijgen voor vrouwelijke predikanten en vrouwelijke ouderlingen. Maar goed, op zichzelf genomen denk ik dat het een in de Koreaanse situatie, en we maken het trouwens ook in Japan mee, en daar was het net eens, dat in die situatie van dat sterren, dat eigen ingekleurde kerkelijke leven, deze situatie nog niet eens zo vreemd over hoeft te komen. En dan is het in feite niet anders dan wanneer ik bijvoorbeeld in de pastorale praktijk eens een keer iemand een situatie tegenkom, waarvan ik zeg, wat moet ik hier nou eigenlijk mee aan? Een situatie die zo specifiek gekleurd is, met problemen, problematiek, waarvan ik de gedachte heb, dat kon nou beter een vrouw eens een praatje gaan maken, dan dat ik dat zou gaan doen. En dan is het mij wel eens een keer overkomen dat ik een vrouw uit de gemeente ingeschakeld heb en gezegd heb, ga jij daar eens kijken. En ga jij daar eens naartoe. En probeer daar eens contact te leggen, want ik denk dat het beter is als een vrouw, en je kunt verschillende situaties mogelijk wel indenken, dat een vrouw daar komt dan wanneer een man daar komt. En dan doe je eigenlijk hetzelfde als wat de Koreanen dan in wat meer gestructureerde vorm willen doen. Dus ik bedoel maar, ik geef dat maar gewoon door als een soort correctie op de misschien toch wel wat onvolledige weergave in de pers om eventuele misverstanden en onrust weg te nemen. Nog één vraag, en dat is misschien een hele belangrijke vraag. Als mij de vraag gesteld wordt, zie je daar nou nut in die contacten op dat internationale niveau? Ik heb me daar al jarenlang in bewogen. Dat is ook gekomen min of meer door mijn verblijf in Canada, 7 jaren. En daar is dan van alles en nog wat uit voortgevloeid. Zie je daar nou nut in? Liggen daar nou echt ook geestelijke banden? Zoals iemand mee zondag vroeg, zijn er nog banden gevallen? Zo zeggen we dat dan, hè? Dan zeg ik ja. Je kunt je 2 soorten geestelijke verbondenheid indenken. De geestelijke verbondenheid, dat durf ik toch zo wel noemen, die je terugvindt in het feit dat je allemaal dezelfde belijdenis van harte onderschrijft. Je bent het eens met elkaar over wat onze vaderen op Christus hebben gesteld in de belijdenis van Christus. En je wil die onverkort handhaven en naspreken. En je in heel je werk er ook door laten leiden. Zodat het niet maar geschriften zijn die in een museum terecht zijn gekomen, die vroeger waarde en betekenis hadden, maar waar we, nou alleen nog maar een beetje lippendienst aan bewijzen. Nee, in het kerkelijke leven zal de belijdenis de toon aan moeten geven. Als de schriftuurlijke weergave van wat de Christ ons voorhoudt ten aanzien van de hele heilsleer. En als je dat ontdekt, dan te midden van al die afwijkende, van al die moderne, van al die liberale opvattingen die er vandaag in de theologie verkondigd worden, en die hele kerken verdikt en vermolmd hebben, als je dat ontdekt, dat en in Amerika, en in Zuid-Afrika, en in Nieuw-Zeeland, en in Korea, en in Nederland, en in Schotland, en waar vandaan nog meer, we hebben ze gehad uit Sri Lanka, en uit India, en uit Mexico, en uit, noem maar op, verschillende Filipijnen, en als je dan ontdekt dat men op al die plaatsen, in al die landen, toch voor diezelfde waarheid heeft mogen kiezen, dan geeft dat een verkwikking, dan geeft dat een een gevoel van, ja, wat een wonder dat de Heer nou die overtuigingen overal nog geeft. Dat is één vorm van geestelijke contactoefening. En de tweede is, als deze vorm van contactoefening ook nog een verdieping krijgt, zodat je niet alleen ten aanzien van de objectieve waarheid, ook nog in de subjectieve beleving daarvan elkaar herkent. Ik moet u zeggen, dat heb je niet met iedereen. Dat heb je daar ook in die conferentie niet met elke afvaardiging. Wel, die overtuigingen verzoeken op dezelfde basis te staan. Maar die subjectieve overeenstemming van we hebben ook in de beleving gemeenschap met elkaar. We herkennen datzelfde werk van God geeft in elkaars leven. Dat hebben we ook ondervonden. Misschien dat dat in de conferentie niet zozeer aan de orde kwam, maar dat kwam heel duidelijk ter sprake in de persoonlijke contacten, in de wandelgang, in de koffiepauze, 's avonds. Als de vergaderingen voorbij waren en je zat met elkaar en je sprak met elkaar over de dingen die God in het leven doet. En we hebben er ook als afgevaardigden op aangedrongen dat op een volgende conferentie deze dingen heel met name ook aan de orde gesteld kunnen worden. Onder andere heb ik voorgesteld om een lezing te laten houden over de Heilige Geest en de beleving van de gelovigen. Het bevindelijke leven. En we hebben de suggestie gedaan om een thema aan de orde te stellen over toepasselijke en onderscheidelijke prediking. Om die dingen ook in de besprekingen aan de orde te krijgen. En om mensen die daar misschien niet zo opgestikt zijn, er toch ook bij te bepalen dat het woord van God om toepassing vraagt. En dat het werk van de Heilige Geest zo aan de orde moet komen. Het werk van de Heilige Geest is, het hebben we de kant op berusten, waarschijnlijk ook wel opgepikt, heel duidelijk aan de orde gekomen. Maar dan, juist tegenover datgene wat er in die charismatische beweging in deze tijd zo geweldig veel aan de orde komt. In die Pinksterkringen en nogmaals in wat dan de charismatische beweging genoemd wordt. Dat is ook iets waar het werk van de Heilige Geest dan wel zogenaamd aan de orde komt, maar waar je ook allerlei kettige invloeden inzien. Maar het zou ook een goede zaak zijn als deze conferentie in haar verdere ontwikkeling meer en meer aandacht steeds en zal gaan geven aan wat wij dan het bevindelijke leven noemen. En daarom zie je toch grote waarde en groot nut in deze contacten om elkaar ook op deze manier te kunnen dienen met het woord en met de gereformeerde confessie, maar ook met datgene wat vanuit de nadere reformatie aan de kerken is aangereikt. We moeten niet vergeten dat we een geweldige erfenis hebben. Wij hier in Nederland met de nadere reformatie. En in Engeland met het puritanisme. En in Noord-Amerika met uitlopers van het puritanisme. Maar dat er ook grote delen van de wereld zijn waar deze invloeden niet geweest zijn. En wij zouden met die erfenis anderen ook kunnen dienen. Ja, ik zal toch een keer moeten stoppen. Dat zal ik dan niet meer doen. Dan zullen we pauze houden en dan gaan we daarna nog eventuele vragen beantwoorden. Zullen we zingen Psalm 22, 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, staat, wendt het zich tot God met hart en mond. 22 tot 14 december. vragen zijn over wat ik gezegd heb of wat ik misschien niet gezegd heb, staat u vrij om die vragen te stellen. In Japan helemaal niks. In Japan is geen enkele mogelijkheid van christelijk onderwijs. Dat moet eigenlijk, voor zover er een stukje christendom in het onderwijs ingebracht wordt, moet dat door de ouders gebeuren en door de kerk. Maar het onderwijs zoals de scholen dat bieden, dat is eigenlijk is het niet christelijk, maar dat is antichristelijk, het is onchristelijk, het is heidens, kun je wel zeggen. Die invloeden van dat shintoïsme, die zitten eigenlijk door het hele leven heen. Je komt dat in het openbare leven ook steeds tegen. Overal zie je van die heiligdommen door heel Japan heen. Soms in de vorm van een tempel, soms in de vorm van een gewoon klein heiligdommetje. Maar dat heeft het hele leven gestempeld en dat stempelt onder andere ook het onderwijs. In Korea, omdat het christendom daar veel sterker is, en omdat er veel meer christenen zijn, ik weet niet of er christelijke scholen zijn speciaal, maar ik zou me voor kunnen stellen dat dat inderdaad het geval is, maar dan die door de kerken gestudeerd worden. Niet door de overheid. Ik heb de indruk dat ongeveer 25% van Korea is christen, dus dat is een behoorlijk percentage. Als je rekent dat dit land tot aan het begin van deze eeuw eigenlijk nog heidens was, helemaal heidens, dan is 25% toch een fors aantal, een kwart van de bevolking van miljoen, ik weet niet, Seoul telt alleen al 10 miljoen mensen. Maar ik heb niet de indruk dat de overheid het christendom bevoordeelt. Ze werken het ook niet tegen, ze zijn met een neutrale houding in, dus ik heb niet de indruk dat het onderwijs, als het al een christelijk onderwijs is, dat dan gestudeerd wordt door de overheid. Ja, Milaan? Ja, dat is een hele artikel. Ja. Er zijn heel wat van die Koreanen, ik heb er ook wel een aantal ontmoet, die in kampen gestudeerd hebben bij de vrijgemaakten, die daar ook gepromoveerd zijn. Een aantal van de hoogleraren hebben daar hun doctorsgraad gehaald en het voordeel is dat ze daardoor ook nog Nederlands hebben geleerd. Er zijn op het ogenblik ook een aantal Koreaanse studenten die in Apeldoorn studeren. En nu Apeldoorn ook wat meer bekendheid gekregen heeft in de gereformeerde wereld, in de internationaal, nu zijn er dus ook een aantal Koreaanse studenten die naar Apeldoorn komen. Maar voor de rest hebben ze een opleiding, want dat was natuurlijk vrij beperkt. De mogelijkheden die ze in Korea zelf hadden, degenen die nu de leiding geven, die hebben overal ergens in het buitenland gestudeerd, maar verschillende ook in Amerika. Er is zending gedaan, dat heb ik u gezegd, door de Orthodox Presbyterian Church, een Amerikaanse kerk, die ook een eigen opleiding hebben. En daar zijn ook verschillende van die mensen die daar een vervolgopleiding gehad hebben. Nee. Ze weten wel wat van de kerkelijke situatie in Nederland af. Zeker degene die wat Nederlands lezen en verstaan. En ik heb dat in het gesprek ook wel gemerkt dat men op de hoogte is van dat er een gereformeerde bond is. En dat er, die richting heeft daar nooit contact gehad, zover ik het bekijken kan. Ook in Japan niet. De Japanners zijn voor een groot deel inderdaad op Amerika georiënteerd. En dat is niet van wonder niet, omdat Japan is in economisch opzicht en in alle opzichten helemaal op Amerika georiënteerd. Zeker na de Tweede Wereldoorlog. Heel wonderlijk is dat natuurlijk, dat Amerika heeft Japan natuurlijk verpletterend geslagen. Het is ook het enige land waar ooit atoombommen gevallen zijn natuurlijk. Op burgerdoelen. Twee steden zijn daar toch helemaal gebombardeerd en vernietigd, Hiroshima en Nagasaki. Maar dat heeft toch nooit een gevoel van vijandschap bij de Japanners veroorzaakt tegen Amerika. Heel integendeel. Het is een vrij nauwe relatie met Amerika. Al moet ik wel zeggen, ja, je kan dat in zo'n korte periode natuurlijk niet helemaal overzien. Maar ja, ik heb toch wel de indruk gekregen dat de Japanners eigenlijk de Duitsers van Azië zijn. Ik bedoel nou niet zozeer alleen in wreedheid, dat hebben ze dan in de oorlog wel bewezen, maar ook in nationalisme. Het is een heel erg nationalistisch georiënteerd volk. Het is ook een volk dat, ja, je vraagt je een beetje af, hebben ze een innerlijk leven, hebben ze een emotioneel leven. Dat is bij de Koreanen geen vraag, dat lees je van hun gezicht af. Als je ze alleen al hoort praten en als je hun kerkdienst nog meemaakt, dat gaat met een stuk warmte, dat gaat met, ja, met lichaam en ziel staat zo'n dominee daar te spreken. Maar die Japanse dominee die wij gehoord hebben, die ene, die stond als een paal achter zijn lessenaar. En het enige wat ik hem heb zien doen is zo. Dat is de enige beweging die hij maakt voor de rest. Ja, hè? Ja, dat is wel heel wat, ja. Ja, ja. Maar het gaat allemaal ook. Ze hebben geen uitdrukking op hun gezicht. Je kan niet zien of ze nou echt bewogen zijn, of echt blij, of echt bedroefd. Ja. Het is een ondoorgrondelijk volk. Ja. 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 Ja, wat moet ik daar nou zeggen? Ja. Kijk, als deze mensen, als ik Engels praat, dan doe ik dat ook een klein beetje met een accent natuurlijk. Dan kan iemand die echt Engelsman is of Amerikaan wel horen dat ik geen geboren Engelsman en geen geboren Amerikaan ben. Dan heb ik toch wel een beetje een Hollands accent. Als een Koreaan Engels gaat praten, dan heeft hij nog een veel sterker accent. En, ja, dan kun je elkaar wel verstaan, dat geloof ik wel, je kunt best met elkaar praten. Maar lang niet alle Koreanen spreken Engels. Ja, bij ons is het een vrij gewoon verschijnsel, zeker onze jonge mensen. Engels is trouwens op de middelbare school ook een verplicht vak. Er is straks niemand meer in Nederland die geen Engels meer weet. Als die generatie van nu straks... Er zijn bepaalde vakken die aan universiteiten alleen maar in het Engels gedoseerd worden, dus je moet wel. Maar dat is in Korea en in Japan helemaal niet het geval. Dus als je iemand tegenkomt die dan 2-3 woorden Engels kent, nou dan kom ik niet zo ver met hem. Maar als je dan ook nog geen Duits kan, en hij kan alleen maar Japans, dan is het gauw klaar. Ja. Ja. Ik? Ja, dat... Ja, ik weet niet wat voor taal u nou spreekt, maar ik begrijp het niet. Ik kon daar geen Engels gebruiken, omdat... Ja. Als u wil dat ik dat doe, dan doe ik dat voor u. Ja. Goed, hier nog meer. Verder. Dat wij meer naar hen toegegroeid zijn. Oh, dat weet ik niet. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor alles wat er in de krant staat. Gelukkig niet. Want dan zou ik nog heel wat te verantwoorden hebben. Maar dat weet ik niet. Ik heb dat niet gelezen in de krant. Ik weet niet of het er zo in stond. Dus ik kan me indenken, als het zo in staat, dan kan ik me wel een klein beetje er wat bij voorstellen. Die vrijgemaakten, die waren een van de eersten die zich daar ook met die conferenties in de bezighouden. Samen met die kerk in Schotland. die vrijgemaakt hebben zich natuurlijk altijd erg geïsoleerd gevoeld. Ze hebben altijd heel sterk op de belijdenis gestaan. Altijd heel sterk. Tegenover de gereformeerden natuurlijk, de gereformeerden, de gewone gereformeerden. Maar ze stonden dan voor hun gevoel altijd wat geïsoleerd. Ze hebben ook nooit in een of ander internationaal lichaam deelgenomen. In een raad van kerken, zeg maar, van over de hele wereld. Iets voor het eerst. Wij zijn daar niet bij gekomen. Nadat onze synode van 95 het besluit daartoe genomen had. We hebben dat echt een poosje afgekeken. Met het argument, ik heb 8 jaar geleden de eerste conferentie die ik meegemaakt. Dat was ergens in British Columbia, in Canada. En 4 jaar geleden was die in Zwolle, daar ben ik af en toe ook geweest. Maar we hebben als gereformeerde kerken eigenlijk er nogal lang over gedaan of dat we ons erbij aan zouden sluiten. Omdat wij dachten, die vrijgemaakte invloed kon wel eens een beetje erg groot zijn daar. Er waren toen nog niet zoveel kerken die er lid van waren en die vrijgemaakte hadden nogal een flinke inbreng. Nou, dat onder andere, er zijn meer factoren geweest, heeft ons ertoe gebracht om eens even de kat uit de boom te kijken. Maar toen is er van verschillende kanten ook sterke drang op ons uitgeoefend van komen jullie daar nou ook bij. Onder andere de kerken in Schotland. Waar wij, zo pas had ik het over die objectieve verbondenheid en die subjectieve verbondenheid. Ik kan met de vrijgemaakte kerken een heel eind komen als het gaat om staan voor de gereformeerde belijdenis. Daar staan ze voor. Ik kan met die Godse kerk verder komen. Omdat je daar dat andere element ook terugvindt, hè? De vinding, de beleving daarvan. Nou, die schotten die waren er van meet af ook bij en die botsten bij die vrijgemaakte eigenlijk op dat objectivisme. En ze zochten eigenlijk naar steun voor hun opvattingen en hun inbreng, hè? Waarbij het persoonlijke element meer in gang vindt. En die hebben dus onder andere ook sterk bij ons erop aangedrongen van kom nu ook daarbij, dan versterk je dat element ook. Nou, als de vrijgemaakte dan zeggen, eerst hielden ze de deur een beetje dicht, omdat ze bang waren dat onze invloed te groot was, we zijn er nou ingekomen, dan kunnen ze dat interpreteren van ze zijn dichter naar ons toegekomen, zo kan ik opgeschrijven dat ze het dan eventueel opzetten. Ja. Ja, André. Ja. Nou, ik zeg niet dat de secularisatie daar minder groot is, hoor. In een land als Zuid-Korea. Het is eigenlijk. Ja, voor mij kwam het een beetje ongelooflijk over dat een land, een volk dat jarenlang gewoon helemaal niks betekende in de wereld, dat. De eerste helft van deze eeuw nog helemaal onderdrukt werd, arm gehouden werd, en dat daarna nog een burgeroorlog heeft meegemaakt, dat een volk in 40 jaar zo economisch omhoog gevlogen is. Want het is echt geen ontwikkelingsland meer, Zuid-Korea. Het is een land met een geweldige industrie, namen. We hebben 3 grote autobedrijven. We kennen ze in Nederland wel, de Daewoo en de Hyundai en de Kia. Nou, dat zijn geweldige bedrijven. Dat bedrijf dat bijna Fokker overgenomen heeft, dat is ook een Koreaans bedrijf, Samsung. Dus in een korte periode is dat land zo omhoog gegaan economisch, is het een duur land geworden en is het echt een bevolking geworden waar je geen medelijden mee hoeft te hebben. Het zijn echt geen mensen met een heel laag inkomen per hoofd per jaar. Het is weinig minder dan in Nederland. Misschien is het wel meer dan in Nederland. Nou, dat betekent dus dat het materialisme daar ook om zich heen grijpt. En dat, waar wij en aan in aanraking gekomen zijn, dat zijn dus een deeltje, een klein deel van het christelijke bevolkingsgedeelte. Maar daarnaast zie je dus dat mensen inderdaad ook helemaal in de greep van het economische leven en van de materiële gekomen zijn en dat het dus, dag en nacht. Die staat de keer op de weg. Dag en nacht. Dat is, wij hadden een hotelkamer aan de straatkant. Nou, de hele nacht door gaat het verkeer door. Iedereen, ik denk het, heeft daar ook een auto. Dus als je het zo bekijkt, dan zeg je, ja, dat is een volk dat zeker ook in de greep van het materialisme gekomen is en waar de secularisatie ook toeslaat. Alleen het merkwaardige is, ik denk dat dat ook samenhangt met het feit dat het christendom daar zo jong is, dat het ook levendig is, ook vitaal is, en dat de mensen ook echt nog weten waarom ze deze religie aanhangen en wat de waarde daarvan is voor hen. Ze zijn er nog niet aan gewend geraakt. Wij zijn aan de christelijke waarden gewend geraakt. Het is bij ons allemaal vanzelfsprekend. En als het wonder eruit is en als het bijzondere er niet meer van gezien wordt, dan tel je het niet meer en dan raak je het ook makkelijk kwijt. Dan geef je het kruis. Maar dat is bij dat christelijk volksdeel van Korea, zover ik het gezien heb in die korte periode, niet het geval. Deze mensen, ze delen mee in de welvaart, maar het is niet de mammon geworden. Ze delen er ook heel makkelijk van mee en vanuit. Als je ziet wat deze jonge kerk aan zendingswerk doet bijvoorbeeld. Kijk hier. Waar wij waren, de totale aantal leden van die kerk is ongeveer anderhalf keer zo groot als de christelijke gereformeerde kerken allemaal bij elkaar. Ze hebben veel meer zendelingen in dienst dan wij. In allerlei landen. Dus daar is het veel vitaler. Wat leuk. Ja. Ja. Niet zoveel. Hun liturgie is vrij sober. In Japan is die vrijwel helemaal gelijk aan de onze. In Korea hebben ze wat meer. Ze zeggen daar bijvoorbeeld met elkaar ook de geloofsbelijdenis op. Wij doen dat niet, maar dat is daar. Dat zijn een paar kleine onderdelen waarin de liturgie verschilt van de onze. Maar voor de rest is het prediking, gebed, de collecte, de dingen die wij ook hebben. Ja. 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 Conferentie van 4 jaar geleden in Zwolle heeft dan, er is een bestaande vaststaande commissie in die ICRC, en dat is de zendingscommissie, opdracht gegeven om bij alle aangesloten kerken te informeren naar het werk dat gedaan wordt onder de Joden, het evangelie verkondigen onder de Joden. Er is rapport over uitgebracht en toen bleek dat er een aantal kerken daar inderdaad aandacht aan schenken, maar dat er ook een aantal kerken zijn waar er helemaal geen aandacht aan gegeven wordt. Dat is dus geconstateerd. Daar is uit voortgekomen het voorstel om daar toch in de conferentie nu inderdaad een volgende keer via een lezing aandacht aan te geven en de kerken erop te wijzen dat er een roeping ligt van Godswegen om het evangelie ook, en niet alleen ook, maar allereerst aan de Joden te verkondigen. Dat is toch bij alle kerken in de gereformeerde wereld nog niet doorgedrongen. Er kwam bijvoorbeeld een geluid van iemand, van een predikant, die zelf vroeger in Amerika, wat dan heet, een dispensationalist geweest is. En een dispensationalist, dat is iemand die een aanhanger is van de leer van het duizendjarig rijk en alles wat ermee samenhangt en die een hele bijzondere positie voor het volk van Israël in de toekomst nog ziet weggelegd enzovoort. Die man die is van die opvattingen helemaal teruggekomen en ja, dan heb je de kans, en dat heeft hij bij hem is dat duidelijk, dat je met het badwater ook het kind overboord gooit. En ik denk, waarom zouden wij die aandacht besteden aan de Joden? Dat is toch een volk net als alle andere volken. Dus waarom zouden we speciaal de aandacht vragen voor evangelieverkondiging onder de Joden? Nou ja, zo is het dus bij de ene is het bij de ander zo, maar in alle kerken wordt daar nog niet de noodzaak van gezien. En dus is het denk ik goed, een goede zaak dat in feite ook besloten dat het een volgende keer speciaal de aandacht gaat krijgen. Die Goptenkerken die hebben er natuurlijk al vanuit de vorige eeuw oog voor gekregen, want dat is de kerk waar McCain bij was vroeger en John Duncan en anderen, die in het verleden toch al heel duidelijk aandacht gevraagd hebben voor het werk onder Israël. Dat is dezelfde kerk waar de Griekse verstopping zijn. Ja. En dat nog een keer. Ja. Ja, ja. Jawel, ja. Ja, dat gebeurt ook wel. Maar dat is ook de enige mogelijkheid om binnen te komen in dat land. Maar ik denk dat dat ook weer daardoor moeilijk wordt, omdat ze daar stoorzenders op zetten natuurlijk. Hè. Dat is altijd in die communistische landen dan worden die radio. Want dat kan natuurlijk niet alleen evangelieverkondiging wordt dat, maar dat is ook eventuele politieke berichten enzovoort. Nou, daar zetten die communisten allemaal stoorzenders op. Dus die manier wordt er ook weinig bereikt. Zo was in Albanië ook. Albanië was eigenlijk net zo'n land als dat Noord-Korea nog is. Helemaal afgesloten van de wereld. Je weet eigenlijk niet wat er gaande is. En je kunt alleen maar vermoeden dat dat een verschrikkelijke terreur is. Ja. Ik las, ze hebben dan nu een nieuwe, hè? Die vroegere, Kim Jong, ik weet niet meer. Een Kim was het, maar die zijn er meer. Die was daar, jarenlang was hij daar de dictator. Die is nu, en die werd genoemd de grote leider. Hij werd afgodisch vereerd. Die had een zoon, die nu trouwens een paar jaar later officieel als zijn opvolger is aangewezen. Dat is dus heel merkwaardig dat in een communistisch land een zoon een vader opvolgt. Maar deze werd vroeger al de dierbare leider genoemd. En dan hebben ze ook nog het streven om zichzelf helemaal te helpen. Dus onafhankelijk te worden. En daarmee alle hulp van buitenaf overbodig te maken. Daar hebben ze ook een speciaal woord voor. En dat is in Noord-Korea eigenlijk de drie-eenheid. Zo laat ik dan. De grote leider die als een afgod vereerd heeft, die nou dan overleden is, een zoon. En dan dat streven naar onafhankelijkheid om geen enkele hulp van buitenaf te krijgen. Dat is ook een heilig beginsel waar ze voor staan. En dat was hun geloofsprincipe. Dus het is pure heidendom. Ja, kijk, dat ook een vraag. En dan wat? Ja. Nou, dat zeg ik al, door de moeilijkheid van de taal kun je eigenlijk met die mensen niet praten. Nee. Behalve met die enkeling die of een beetje Engels of een beetje Hollands spreekt. En dan kun je inderdaad bij sommigen inderdaad merken dat ze weten waar ze over spreken. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel dat ze weten waar ze over spreken. In die zin dat ze weten waar ze vanuit, dat ze bevindelijk weten waar ze voorwerpelijk over spreken. Dat bedoel ik. Maar ik zo pas doelde ik eigenlijk op wat je dan in die conferentie meemaakt. En dat ligt dan natuurlijk makkelijker omdat daar mensen zijn die heel duidelijk Engels spreken. En daar heb ik dan niet de grootste moeite mee. Nee. Wat? Ja. 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 Nee, dat is goed dat je dat zegt. Ik had dat eigenlijk pas ook al kunnen zeggen. Dat was een van de dingen die ook zorgen geven. Hè? Die daar zorgen geven. Toen ik het had over die hoogleraar, die zei ik ben bang dat het ongenoegen van de heren op ons, ook als kerker ligt. Toen zei je dat niet alleen met het oog op het feit dat zij daar zo klein zijn en klein blijven. En dat er eigenlijk maar weinig of niemand bij komt. En dat het in Korea zo bloeit en groeit. Maar hij zei dat ook met het oog op het feit dat ze hun jonge mensen niet vast kunnen houden. En dat is ons ook opgevallen. Er zijn maar in dat die ene gemeente, daar kun je dan van zeggen, nou 25, daar kun je niet een pijl op trekken, maar 150. Maar er waren ook maar heel bar weinig jonge mensen. We maken het mee in die morgendienst dat daar één jonge belijdenis heeft. Dat net een belijdenis niet was, er was ook maar één die belijdenis heeft. En voor de rest zeiden ze ons ook, ja, wij raken de greep op onze jonge mensen kwijt. En zo pas ging het over de secularisatie, maar die zijn in de greep van de secularisatie. Dus wat ze eigenlijk voorzien op, ja, menselijke wijze gesproken, is dat die kerk ook nog een keer verdwijnen zal. Ja, God kan in zijn wonderen macht een wending geven, en dat is ook de enige verwachting, de enige hoop die overblijft. Maar menselijke wijze gesproken is het niet veel en zal het er nog minder uitzien straks. Ja, nou ja, dat is dan inderdaad ook, en ze hebben ook een flink aantal studenten, maar die studenten zijn er dan ook tevreden mee, dat als ze straks een gemeente krijgen en ze hebben niet meer dan 30, 40, 50 mensen, om er nou zelf wat bij te gaan verdienen. Dus die bereidheid, die hebben ze dus wel, en die, ja, maar daarmee is dus niet alles gezegd. Als je dan je jonge lui kwijtraakt, dan heeft de kerk, wie de kerk en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, dat is daar dan niet meer zo. Ik vraag mij ook af, hoor. Je kan het natuurlijk ook niet beoordelen, maar ik heb het me daar wel afgevraagd. Of het misschien ook een klein beetje aan de manier van kreten ligt. Ik weet wel, je kan, als iemand verkeerd wil en hij wil weg, dan hou je hem op geen enkele manier. Als de keuze gedaan is om de wereld te dienen, dan kun je hem niet vasthouden. Maar het maakt toch een verschil, geloof ik. Of er nog iets boeiends bij is in een kerkje. Of mensen er nog door gegrepen worden. En als een dominee dan alleen maar zo doet en dan niet meer, dan vind ik dat ook niet zo boeiend. Ja, de hoofdzaak niet, ik weet het wel. Maar misschien kunnen ze het ook niet. Maar dat was het opmerkelijke verschil bij die Koreanen. Als die spreken, dan spreken ze met hun hele bestaan. En dan kun je als het ware daar al aan merken, die man die is bezet, die is bewogen, die is er, ja, goed, die leeft erin. Terwijl als iemand daar als een paal staat, dan kun je de gedachte denken krijgen van, ja, neemt hij het nou en leeft het nou voor hem? Of hè? Dus ja, misschien dat zijn allemaal bewijszaken, maar ik denk niet dat ze helemaal onbelangrijk zijn. Ja, misschien ook wel. Ja, nou daar heb je ook gelijk in. Daar heb je ook gelijk in, ja. Ja, jawel, er wordt gecategoriseerd. Het gebeurt allemaal op zondag. En dat hangt ook samen met het feit dat we in Japan zeker allemaal aan het eind van de kerk wonen. Ik bedoel, die kleine gemeentes die zijn er dan, maar de mensen komen van heinde en ver. En dan is het natuurlijk het makkelijkste om ze gewoon, als je ze zondag hebt, om ze dan ook aan de taak te houden. De mensen, dat overkwam ons ook, ze blijven nog met elkaar eten na de morgendienst. Ja, en dan zijn er in de middagdienst zijn er mannenverenigingen en vrouwenverenigingen, dus ze blijven de hele zondag in de kerk, totdat de avonddienst begint. Ze besteden echt, brengen heel de zondag in de kerk door. En er wordt daar een eenvoudige maaltijd geserveerd, waarbij je ogen, ik niet althans, mijn ogen dicht moet doen om te kijken. En die ziet misschien wat je af. Maar dat is voor die anderen natuurlijk heel gewoon. Maar heel gewoon, heel simpel. Ja, ja. Ja, en hier. Ja. Ja. Dat is daar niet. Nog niet misschien, moet je zeggen. Er zijn geen landen waar Mohammedanen wonen. Wel natuurlijk in andere landen van Azië. Maar ik heb daar ook niks van gemerkt en niks over gehoord ook dat er Mohammedanen zijn. Ja, meneer Lange. Wat einde zijn. Ja, ik denk misschien niet veel landen, maar wel veel. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei landen in de wereld waar de bevolking bestaat uit verschillende stammen. En die verschillende stammen die hebben ook weer allemaal een verschillende taal. Soms zijn die stammen maar klein en zijn er maar een paar honderd mensen die dan die taal spreken. Maar die leven dus toch nog in het pure heidendom. Ik heb dat wel eens gehoord van mensen die bij Wycliffe Bijbelvertalers werken. Dat er inderdaad nog altijd noodzaak is om bepaalde talen eerst nog eens een keer helemaal te gaan op schrift stellen en onderzoeken. En dan kun je natuurlijk pas aan de vertaling beginnen. He, wat Hessel Visser nou aan het doen is in Botswana met die Naro-taal. Ja, dat is een taal die nog nooit op papier gezet is en waar nog nooit de Bijbel in vertaald is. Dus, en zo zijn er nog veel meer van die talen in de wereld. De grote talen die door honderden en duizenden mensen gesproken worden. Daar is het evangelie wel in bekend, maar er zijn altijd toch van die ergens op ver afgelegen gebieden in onherbergzame oorden allerlei stammen die er nog nooit van gehoord hebben. Ja. Aan de andere kant, het gaat wel snel natuurlijk met de technische hulpmiddelen die we tegenwoordig hebben. Veel sneller dan vroeger natuurlijk. Nou wordt de Bijbel vertaald met behulp van een computer. Dat kon vroeger natuurlijk ook nooit. En het verbreiden van het evangelie via de radio, waar ze pas op gedoeld is. Dat gebeurt natuurlijk ook, dat je binnen landen binnen kunt komen. Zonder dat er iemand naartoe hoeft, maar dat toch de boodschap er gebracht kan worden. Dat gebeurt natuurlijk in China al jarenlang. Dus ja, God heeft allerlei middelen gegeven die in dienst van het evangelie ook tot nut kunnen zijn. Daar is, ja... Dat is een van de dingen waar we op de conferentie ook eigenlijk tegen aangelopen zijn. Er is voorgesteld om het toch op een andere manier een beetje te structureren, zodat de boodschap van zo'n conferentie ook wat breder bekend wordt. In de kring van de kerken die erin deelnemen, daar allereerst, zodat alle aangesloten kerken op een of andere manier ervan op de hoogte kunnen komen. Dat kan nu alleen gebeuren door de deelnemers die er eventueel wat over zullen schrijven. Maar ook naar buiten toe, ook buiten die kring moet het bekend worden. Want als we een geluid hebben, een goed gereformeerd geluid, dan mag dat ook buiten onze eigen kring gehoord worden. Dus, maar ik denk dat het ook mee te danken is aan twee factoren. In de eerste plaats is de organisatie nog helemaal in ontwikkeling, omdat die nog maar jong is. En in de tweede plaats, omdat we vergaderd hebben, en daar zeg ik helemaal niks ten nadele van de voorzitter, vergaderd hebben in Korea, onder leiding van een Koreaan, die voorzitter werd, en dat kon eigenlijk niet anders natuurlijk, die man die had er wel voor gedaan, en het begrip van beleefdheid en van erkenning van zo iemand, die mag dan voorzitter worden, maar ja, die heeft een manier van vergaderen die heel anders is dan bij ons, en waarbij voor ons gevoel heel veel tijd verloren gaat. Waarin veel meer gedaan kan worden en misschien dat we toch op de een of andere manier kunnen bereiken dat het geluid verder draagt, dat de dingen die daar gezegd zijn en de dingen uit die kerken ook meer bekendheid krijgen. Wij denken erover om daar toch ook publicaties over te geven, zodat het kerkvolk het in ieder geval lezen kan. Ja. We moeten ook niet afhankelijk zijn van de journalisten, van een paar kranten die erbij zijn, Want die mensen kunnen ook niet alles op papier zetten. Die krijgen 60 regels van een redactie en dan moeten ze alles inzetten. Dus dan nemen ze wat hen aanstaat en de rest blijft liggen. Ja. Goed. Nou, dat was enigszins anders dan andere keren. De volgende keer, over 2 weken, hoop ik weer met die Filippenzenbrief op te slaan. En verder te lezen in Gods woord. Maar dit was dan een onderbreking vanuit, vanuit mijn eigen ervaringen. En dat vind ik toch ook wel nuttig om op deze manier iets door te geven. Laten we samen nog zingen. 86, het feit, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer. Van deze avond nog weer tot u naderen in gebed en dankzegging. Gij hebt ons deze gelegenheid gegeven om samen te spreken over en te denken over het werk dat gij bezig bent te doen in deze wereld en waar we zo af en toe ook wat van mogen zien. Heer, uw werk geschiet veelal in het verborgene, dat met het zaad in de akker ook. Als het zaad in de akker geworpen wordt, dan is het ook onttrokken aan ons oog, aan onze waarneming. Maar voor zover het goed zaad is, en voor zover gij er de wasdom aan geeft, wordt het toch ook zichtbaar, komt het toch ook naar boven. Laat u er wat van zien. En zo is het met uw werk ook, heren. Er is verborgen onttrokken aan ons oog, maar er zijn ook dingen die bewijzen dat gij het zaad wasdom geeft. Heren, dat is een wonder. Dat is een groot wonder. Dat u uit het gevallen menselijke geslacht die een gemeente vergadert. En dat er Nederlanders bij zijn. En dat er Koreanen bij zijn. En dat er Japanners bij zijn. En dat het straks zal zijn. Het scharen uit alle geslachten van de aarde toegebracht. Door het werk van uw geest en gebracht tot het hartelijke en het waarachtige geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, want dan is er inderdaad maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En in welke taal die naam gepreekt wordt en in welke taal die naam wordt aangeroepen, Dat maakt voor u geen verschil. Heere, dat is ook een wonder. Dat u zich nooit vergist. In welke taal er ook gebeden wordt. En in welke taal er ook gepreekt wordt. En in welke taal het hart ook wordt aangesproken. Hij kent ze alle. En u vergist zich nooit. Wij staan vaak voor een muur, voor een taalbarrière. En we doorbreken die niet. En we blijven in vele gevallen verborgen voor elkaar. En onbekend. Maar voor u is alles open. En is alles duidelijk. Heren, wij bidden van u dat u met dat werk door wilt gaan. Ook in die landen waar we vanavond een ogenblik bij stil stonden. Dat u uw kerk daar ook wilt vergaderen. En wilt toebrengen. En dat u daar uw gemeente, uw volk wilt sterken. En staande houden. Midden van de gevaren die daar op hen aankomen. Die misschien dezelfde zijn als waar wij door bedreigd worden. Misschien ook weer andere zijn. Maar we moeten allemaal beschermd onder uw hand leven. Geef het ook om. Geef ons kennis der waarheid. Geef ons niet alleen de belijdenis en de zuivere belijdenis. En bewaar ons daar niet alleen bij. Maar laat het vlees en bloed aannemen. Laat het beleving zijn. Laat het een zaak van het hart mogen wezen. En wil zo uw werk genadig nog voortdoen gaan. Tot eer van u, al de heidenen, door uw handen voortgebracht, in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer, en uw naam ter ere leven. Maak dat waar, om Jezus wil. Amen. 2 weken bereken we al zijn.